Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en het vierde van Psalm 75. Psalm 75, vers 1 en vers 4. U alleen, u loven wij en geen geval, geen zorg, geen list. Schriftlezing is uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, het vierde hoofdstuk, de eerste 15 versen, 2 Korinthe 4, vers 1 tot en met 15. Na de schriftlezing zingen we Psalm 97, het laatste vers, Gods vriendelijk aangezicht, en daarna doen we belijdenis van ons geloof.
Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar door de openbaring der waarheid, onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, de Heere, en onszelven dat wij uw dienaars zijn, om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook, wetende dat Hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het woord van onze tekst uit het woord des Heren is uit het vierde hoofdstuk van het Markusevangelie. En daarvan de versen 8 en 20. Het achtste en het twintigste vers van Markus 4. En het andere viel in de goede aarde en gaf vrucht die opging en wies. En het ene droeg 30 en het andere 60 en het andere 100-voud. En deze zijn die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten, het ene 30 en het andere 60 en het andere 100-voud. Laten wij Gods aangezicht zoeken en zijn zegen bidden over zijn heilig woord. Heren, mogen we dat in oprechtheid en in afhankelijkheid doen. U om uw zegen bidden over de prediking van uw woord en over alles wat wij in deze kerkdienst zullen verrichten. In oprechtheid en in afhankelijkheid. U bent het waard dat wij oprecht zijn in ons bidden. U bent het waard dat wij ons ook afhankelijk weten van u. Uw woord zegt ons dat we ook kwalijk kunnen bidden. En we zullen ons in het naderen tot u dan ook altijd moeten onderzoeken, Heren, of onze motieven en onze bedoelingen wel oprecht zijn. Als het niet mogelijk was om kwalijk te bidden, dan hoefden we dat onderzoek ook niet in te stellen. Maar nu u ons erop wijst en nu u zegt, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet omdat ge kwalijk bidt en omdat er op andere plaatsen in de schrift ook dergelijke dingen staan, nu zal het er ons ook toch om gaan, Heren, dat wij in het naderen tot u ook oprecht bevonden worden. Gij zoekt naar waarheid in het binnenste. En als wij alleen tot u zouden naderen met de lippen, terwijl ons hart zich verre van u hield, wat zou het ons baten? We zouden er u geen eer mee geven en we zouden er ook geen antwoord op behoeven te verwachten. En daarom, Heere, geef door de geest der gebeden dat wij in ons naderen tot u waar mogen zijn. Laat de oprechtheid en de vroomheid ons ook in de weg van het gebed behoeden en leiden. En laat de Heilige Geest, die de geest der gebeden is, ons ook leren bidden gelijk het behoort. Heren, we zijn samengekomen om uw woord te beluisteren, maar wat zijn wij afhankelijk ook in het luisteren naar uw woord van de leiding, van de verlichting door uw Heilige Geest. Schriften liggen geopend voor ons. Maar ons hart moet ook geopend worden, Heere, ontsloten door de kracht van uw genade. Ons hart moet bereid gemaakt worden, klaar gemaakt, om het woord te ontvangen. Zoals de gelijkenis die we bezig zijn te overdenken ons zo overduidelijk leert. In de goede aarde, daar ontkiemt het zaad, daar brengt het vruchten voort. In de goede aarde. Maar waar vinden we zo'n goede aarde, Heere? Die is er toch pas als Gij hem goed maakt? En daarom zien we op tot U en wij bidden U dat Gij voor het eerst of bij vernieuwing ons ontvankelijk wilt maken voor het evangelie. Dat U plaats wilt maken voor Uw woord. Dat U geven wilt, Heere, dat er honger mag zijn in onze harten. Opdat als er brood des levens mag worden voorgesteld en aangereikt en uitgedeeld, er ook hongerige harten gevonden worden die dat brood des levens begeren te eten. Dat er in ons midden dan zijn, Heere, die een dorstige ziel hebben. Opdat als het water des levens in uw woord wordt aangeprezen, dat water ook mogen drinken. Heere, schenk dat door uw Heilige Geest. Wij maken dat niet. Wij veroorzaken de zegen over en bij uw woord niet. We kunnen hem wel tegenhouden, maar we kunnen het niet maken, Heere. We kunnen het wel verderven. Nooit meer goed maken. We kunnen wel van u afwijken, maar nooit terugkeren. Onze zondigheid en onze verdorvenheid, ook de overgebleven zonden na ontvangen genade, zijn er altijd weer de oorzaak van dat de band met u verbreekt, dat de gemeenschap met u verloren gaat, dat het leven met u onder een nevel, onder een sluier, onder een gordijn komt te liggen. En u bent de enige die het weer herstellen kunt. O God, wij blijven zo van u afhankelijk. In elke kerkdienst en elke dag en elk ogenblik van ons leven. We blijven van u afhankelijk in het natuurlijke en in het geestelijke. In spreken en in luisteren. We zijn op u aangewezen. O Heere, we belijden dat en we bidden u, kom Gij ons dan te hulp. Kom Gij in ons midden, woon en werk onder ons. En bewijs het dat u nog niet van ons wijkt, dat u de kandelaar nog niet wegneemt, maar dat u nog in ons midden wilt werken met de heerlijke krachten van het komend koninkrijk. Zegen uw woord als het vanavond, vanmiddag voor ons weer geopend mag worden. En als wij opnieuw mogen letten op een gedeelte uit het onderwijs dat Gij, Heere Jezus Christus, zelf hebt gegeven. En dat u zo belangrijk hebt gevonden dat het tot driemaal toe in de schriften neergelegd is. Doe ons verstaan wat u bedoelt met dat zaad dat in de goede aarde gezaaid is. Wie dat zijn, die mensen die u onder dat beeld tekent. En hoe het komt dat ze dat zaad van het evangelie mogen ontvangen. En dat ze kunnen vrucht dragen. Heere, wilt gij ons licht geven over uw eigen werk. Want over uw werk gaat het. Over uw werk dat onwederstandelijk is. Over uw werk dat niet te stuiten is. Dat doorgaat, ondanks alle listen van de vorst der duisternis. Uw werk dat alles overwinnend is. Uw werk waarin gij uzelf verheerlijkt. O Heere, we bidden u, open onze ogen daarvoor. En geef dat we er zelf ook ondervinding van mogen hebben. Dat we niet mogen rusten voordat we het voor onszelf ook met zekerheid weten mogen. Dat wij behoren tot diegenen in wier leven gij dat wonder van uw genade hebt willen verrichten door de werking van de Heilige Geest behoren tot diegenen die de uwen zijn, die een band met u hebben gekregen en die vanuit de verbondenheid met u ook vruchten mogen dragen tot verheerlijking van uw naam. Heren, zo leggen wij deze nood voor u neer. Dat is onze eerste en onze voornaamste nood en u kunt er alleen maar in voorzien, u alleen. En we smeken u, denk aan ons en laat zo het werk van uw genade in ons midden nog tot openbaring komen. Bekeer degene die onbekeerd zijn. Trek ze met de kracht van uw woord door uw geest. Onderwijs ook degene die u vrezen. Bemoedig en versterk hetgeen uw hand heeft gewerkt. En wat krom en verdraaid en verkeerd en afwijkend is. En wat correctie behoeft, Heere, wilt u daar ook aan denken. En wilt u dat ook bezoeken. En wilt u alles doen wat noodzakelijk is, opdat uw naam geprezen worden en onze ziel gered en uw kerk gebouwd. Heere, wij smeken u om de voortgang van uw werk in deze wereld. Wat een handjevol is het maar, Heere, dat uw naam belijdt in getrouwheid. Vergeleken bij de velen, bij de ontelbaar velen die geen interesse hebben en die geen band aan uw woord hebben. En die dat ook openlijk uitspreken. O, wij bidden u, maak uw kerk in deze wereld getrouw. Houd haar overeind, ook als de vloedgolven van vervolging en van laster en van tegenwerking en van allerlei andere listen van de vorst der duisternis over haar heen gaan of dreigen te gaan. Houd uw kerk staande, Heere, ook als er van alles en nog wat verkondigd wordt dat misschien wel lijkt op het woord van u en dat ook nog wel op bepaalde punten overeenkomst vertoont met uw woord, maar dat er toch op wezenlijke punten van afwijkt en dat daarom ook een verkeerd, een verdraaid, een vals evangelie is. Hebben we toch nodig dat u onze ogen opent en dat u ons doet vaststaan in het woord der waarheid. En dat we geworteld en gegrond mogen zijn in uw getuigenis. Om ook te weten wat waar en wat niet waar is. En om staande te blijven als de vorst der duisternis. Ook de profeten die valse profeten genoemd worden, rond laat gaan in deze wereld. Sommigen zijn duidelijk herkenbaar, maar anderen komen aangekleed als ootmoedige dienaren van Christus. Maar hun mond spreekt valsheid. Heere, we bidden u dat u de gave van onderscheid wilt geven aan uw volk. En dat u ons allen, ook onze jonge mensen, begeerte wilt schenken om uw woord te kennen. En om de leer die naar de schriften is, lief te hebben. En om daarbij en daaruit te leven en daaronder te buigen. Heere, schenk zo uw bescherming over uw kerk. Breid haar ook uit. Breid haar uit, Heere, in allerlei landen en onder allerlei volkeren door allerlei mensen te trekken. U vergadert, zo beleiden we, Heere Jezus, u vergadert uw gemeente toch uit alle volkeren van deze wereld. En van de vier windstreken zullen ze komen. En ze zullen binnengaan door de 12 poorten van het nieuwe Jeruzalem. Wilt u daarmee doorgaan, ook in onze tijd. Terwijl het wrijk van de vorst der duisternis zijn triomfen lijkt te behalen. Betoon het dan, Heere, dat gij met uw werk ook doorgaat. Ja, dat gij machtiger en sterker zijt dan al de machten die zich tegen u en tegen uw werk verzetten. Wilt gij onze regering gedenken? Degenen die over ons geplaatst zijn om ons volksleven leiding te geven. We vragen u dat voor onze landelijke overheid, voor onze provinciale regeerders en ook voor onze plaatselijke overheid. Heere, mogen wij onder hun beleid een stil en gerust leven leiden. En mag het ook ondervonden worden, mogen we dat in onze tijd van afval zien, dat er bij degenen die ons regeren toch ook nog gevonden mogen worden die voor uw woord buigen. Ja, geef dat ons volk terug mag keren tot het geloof der vaderen. En dat wij weer mogen leren vragen naar u en naar de genade Gods die ook voor ons volksleven en voor het welzijn van ons nationale bestaan zo belangrijk is. Heere, geef dat wij bij u mogen schuilen. En vergeef ons onze zonden. We bidden het u in de naam van hem die gij altijd hoort. De Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 40, het derde en het vijfde vers. Psalm 40, vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En vers 5, uw heileer wordt door mij alom verbreid. Vanmiddag het laatste deel van de gelijkenis van de zaaier en de uitleg die de heiland daarvan gegeven heeft. Het vierde deel van het zaad dat in de goede aarde viel. Er was een deel van het zaad dat bij de weg terecht kwam. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen en weer een ander deel viel tussen de doornen. En hoe verschillend deze drie delen van het zaad ook waren en de akker waarin ze terecht kwamen, één ding hadden ze gemeen, ze brachten geen vruchten voort. Maar dat is anders bij het deel dat in vers 8 van Marcus 4 beschreven wordt en waarvan in vers 20 de uitleg wordt geboden. Het andere viel in de goede aarde. En dat gaf vrucht die opging en wies. En dan is er wel verschil tussen het zaad dat in de goede aarde gevallen is onderling. Dan zijn er die 30-voud voortbrengen en dan zijn er die 60-voud voortbrengen en dan zijn er die 100-voudige vrucht geven. Maar het is vrucht. Bij de een wat meer, bij de ander wat minder, maar het is vrucht. En de boer, als hij weer komt, kan van dit deel van zijn akker de oogst gaan inzamelen. En hij ondervindt dat hier zijn arbeid niet te vergeefs geweest is, maar dat hij beloond wordt met een rijke opbrengst. Dit zaad valt namelijk in de goede aarde, zo zegt de Heere Jezus. En de goede aarde staat hier in tegenstelling tot de aarde die in de voorafgaande gedeelten van de gelijkenis genoemd is. Die grond was niet goed. Vanzelfsprekend dat platgetreden, hard geworden pad langs de akker was geen geschikte grond om het zaad te ontvangen. Dat was geen goede aarde. En dat stukje van de akker waar wel grond, waar wel aarde lag, maar waaronder die steenrots lag, die steenachtige plaatsen, was ook geen goede aarde. En natuurlijk ook dat gedeelte waar de dorens waren achtergebleven, al was het alleen maar in wortelvorm, vormde geen goede aarde. Wat maakt de aarde hier dan wel goed? Wel, hier is de aarde rul. Hier is de aarde opengelegd. Hier is de aarde ontvankelijk gemaakt. Hier is het niet plat getreden en hard geworden. Hier is ook geen steenrots vlak onder de oppervlakte die de wortels straks doen tegenhouden, waardoor het plantje gaat versterven. Hier zijn ook geen dorens en geen wortels van dorens achtergebleven. Hier heeft de akker een bearbeiding, een bewerking ondergaan. Hier is ook geen gebrek aan vochtigheid, zodat nog het gezaaide zal moeten verkommeren onder de brandende zon in het oosten. Hier is alles geschikt gemaakt, geschikt geworden, zodat het zaad in de grond kan vallen, rustig zijn wortels kan maken naar de diepte, opdat via de wortels het groeiende plantje vocht uit de grond kan halen. En hier kan dat kleine, teer beginnende plantje ook omhoog groeien en groter worden en vanuit regen en zonneschijn de nodige krachten ontvangen om straks groter te worden, tenslotte vrucht te gaan dragen. En zo is er toch ook inderdaad nog een deel van het zaad dat wel oogst oplevert. De heiland heeft ook dit gedeelte van de gelijkenis verklaard en laat ons niet in het onzekere van wat hij ermee heeft bedoeld. Deze zijn die Ik lees nu vers 20 weer, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten, het ene 30 en het andere 60 en het andere 100-voud. En dan ziet u dat hier in de weergave van de verklaring van de gelijkenis in het Markusevangelie de Heere Jezus drie activiteiten noemt van deze categorie hoorders. Ze horen, ze nemen het woord aan en ze dragen vrucht. Het begint met horen, het eindigt met vrucht dragen en daartussenin staat aannemen. Omdat het erg belangrijk is, zeker bij dit gedeelte van de gelijkenis, dat we ook duidelijk voor ons hebben hoe de andere twee evangelisten die deze gelijkenis en haar verklaring beschrijven, ook dat we dat ook weten, zou ik u voor willen stellen om ook even in het Matteüs-evangelie en in het Lucas-evangelie te kijken. Want in beide gevallen, via Matteüs en via Lucas, krijgen wij een aanvulling op wat Marcus heeft geschreven. En alles bij elkaar kan ons een duidelijk beeld geven van hoe de Heere Jezus het heeft bedoeld. Ik lees u ook even de verklaring dus uit Matteüs 13, vers 23. Daar lezen wij als volgt de woorden van de Heere Jezus, die nu in de goede aarde bezaaid is. Deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Duidelijke overeenkomst tussen Matteüs en Marcus. Ook hier is het eerste weer het horen van het woord. En het laatste dat genoemd wordt, dat is vrucht dragen en voortbrengen. En tussen die twee in zet Matteüs het woord verstaan. Marcus had het over aannemen en Matteüs gebruikt het woord verstaan. Dat is niet hetzelfde, dat zijn twee onderscheiden activiteiten, zoals we straks nog zullen zien. En als we dan tenslotte ook Lucas 8 er nog even bij nemen om schrift met schrift te vergelijken en zo een compleet beeld van de woorden en de bedoeling van de heiland te krijgen, Lucas 8, het 15e vers, dan zult u zien dat daar ook nog weer een aantal dingen gezegd worden die Matteüs niet heeft en die Marcus ook niet heeft, maar die toch ook van betekenis zijn. En dat in de goede aarde valt zijn dezen die het woord gehoord hebbende, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. Het eerste en het laatste is weer gelijk. Het woord horen en aan het eind vruchten voortbrengen. Maar tussen die twee in plaatst Lucas weer een ander woord. Namelijk bewaren. Zodat we bij Matteüs vinden het woord verstaan, bij Marcus het woord aannemen en bij Lucas het woord bewaren. En u hebt het al wel gemerkt, er zijn nog twee dingen die Lucas ook noemt, die in de andere evangeliën niet voorkomen. Ze bewaren het in een eerlijk en goed hart. En ze brengen vruchten voort in volstandigheid. Nou, om dan alles bij elkaar te nemen en het beeld compleet voor ons te zien, de heiland bedoelt dus te zeggen met deze vierde categorie, er zijn ook mensen die het woord Gods horen, die het verstaan, die het aannemen in een eerlijk en goed hart en die het daar ook bewaren. En die van daaruit vruchten dragen en voortbrengen, niet zo nu en dan, niet zo af en toe, maar in volstandigheid. Dat is de boodschap. Er zijn mensen die onder het woord zitten en die het woord horen, het verstaan, het aannemen in een eerlijk en goed hart en het daar ook bewaren, vruchten dragen en voortbrengen in volstandigheid. En die dus niet van een zware onweersbui ondersteboven liggen, of als de zon is een poosje lang schijnt en brandt op dat groeiende koren, daardoor verzengd worden, zodat er dan toch van vruchtdragen tenslotte geen sprake is. Nee, ze brengen vruchten voort in volstandigheid, in consequentie. Ze brengen vruchten voort, zodat er straks inderdaad een oogst is. Wel nu, dat is datgene wat de Heere bedoelt te zeggen. Ik heb u geprobeerd iets te laten zien van hoe dat dan groeit daar op die akker. Ik heb u geprobeerd duidelijk te maken hoe de Heere Jezus dit gedeelte van de gelijkenis bedoelt en welke mensen dat dan zijn. We willen nu overgaan tot het trekken van een aantal lessen uit dit gedeelte van de geschiedenis. En dan wil ik u er twee voorhouden, maar niet allebei vanavond. Want de stof is te uitgebreid. Ik noem u vanavond de eerste. En we hopen bij een volgende gelegenheid nog eens een keer op dit gedeelte van de gelijkenis terug te komen, om dan de tweede onderwijzing te ontvangen. De eerste is dat er een bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest nodig is, zullen wij in ons leven vruchten dragen. En de tweede, die ik u nu alleen maar noem, maar waar ik niet op inga, dat is, je zou zeggen het omgekeerde, alleen als wij vruchten dragen, hebben we daarin het bewijs dat er zo'n noodzakelijk werk van de Heilige Geest in ons leven heeft plaatsgevonden. In het vruchtendragen die God zoekt, tezamen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand rechtvaardig, niemand, nee zegt God ook niet, tot één toe. Heeft u daar wel eens smart over gehad? Heeft u dat wel eens verdriet gedaan? Niet alleen omdat er van al de schepselen niet één is die uit zichzelf naar God vraagt, maar omdat dat oordeel ook over ons persoonlijk gaat. En dat wij niet geneigd zijn om vanuit onszelf God te zoeken en God te eren. En God lief te hebben. Kunt u begrijpen in dit licht waarom er in Genesis 6 staat, dat als de Heere dat gedrag van de mensen ziet, dat het hem smartte aan zijn hart, dat hij de mens gemaakt had. Want God heeft alleen maar verdriet van zijn schepselen. Alleen maar verdriet. En verder kunnen wij niet komen dan God verdriet aandoen. En dan komt hij met zijn evangelie. En dan is er een categorie die het hoort en die het tegelijk vergeet. En er is er een categorie die in een oppervlakkige godsdienst het aanneemt en daar genoegen mee neemt. En er is er een andere categorie die het woord wel interessant vindt en dat wel beluistert en dat ook nog wel tot op zekere hoogte gelooft. Maar de doornen van allerlei verleiding en verzoeking vrije hand geeft om het zaad van het woord te verstikken. En God heeft alleen verdriet van mensen. Dat is de verschrikkelijke achtergrond van het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief. En gemeente, er is geen uitzondering op die regel. Denkt u alstublieft niet dat u een beetje anders bent. Denkt u niet dat u vanwege, weet ik wat, een beetje een onderscheid vormt met de andere rest van de mensheid. Denk het niet. U zou niet uit wijsheid zo denken en spreken. Het zou een bewijs zijn van gebrek, van een schromelijk gebrek aan zelfkennis en inzicht in uw eigen boze en verdorven bestaan. Wat voor hart hebben wij, een goed en eerlijk hart? Laat Jeremia het zeggen. Arglistig is het hart. Dodelijk. Meer dan enig ander ding. Verleidelijk en bedriegelijk en dodelijk. Dat is wat om met zo'n hart over de wereld te gaan. Om zo door de Heere getypeerd te worden. Dan blijft er niet veel waardigheid van ons over, vindt u wel? Dan kun je je niet verheffen. Dan kun je niet groot van jezelf denken. In dit licht gezien, wie zijn wij dat wij zo op onze punten en strepen kunnen staan? Wie zijn wij dat wij denken rechten te hebben als God zo over ons oordeelt? Wat is de plaats waar we behoren? Als we één ogenblik echt verstaan wat God van ons zegt en wat de Heere op ons aan te merken heeft. Dan is er geen andere plaats dan in het stof voor het aangezicht van de Allerhoogste. Met de belijdenis van Job, ik verfoei mij. Ik verfoei mij, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Wee mij omdat God alleen maar verdriet van me heeft. Nooit wat anders van mij zal krijgen. En nu nog eens een keer de vraag, waar komt het dan vandaan dat de Heer Jezus kan zeggen dat er mensen zijn die een goed en eerlijk hart hebben? En waar komt het dan vandaan dat er mensen zijn die het woord wel verstaan en aannemen en bewaren? Dat is niet anders dan doordat God in het leven van zulke mensen een bovennatuurlijk werk heeft verricht. Gaat u het maar na in de schrift. Wat laat de schrift ons zien over de mens, over de kerkganger net zo goed, over degene die onder het evangelie zit. We hebben gelezen, en dat hebben we natuurlijk niet voor niets gelezen, uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, het vierde hoofdstuk. Nou, daar. En dan ben ik weer terug bij wat ik al eens eerder gezegd heb in deze preken over deze gelijkenis. Dan ben ik weer bij de activiteiten van de duivel. Vers 3 en 4, indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, die aan het verloren gaan zijn, die op weg zijn naar het eeuwig verderf. In zulken is het evangelie dat Paulus spreekt bedekt. En hoe komt het dat het bedekt is? Omdat de God deze eeuw in zulke mensen de zinnen verblind heeft, namelijk in de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dat wil zeggen, zonder die moeilijke woorden van Paulus, dat de duivel ons een blinddoek voorbindt. Als die het dan niet voorkomen kan om ons uit de kerk te houden. En als die het dan niet bereiken kan dat wij de Bijbel gesloten laten en er nooit meer naar luisteren. En de Bijbel en het woord van God naast ons neerleggen en afzweren. Als die dat niet bereiken kan, wat die bij anderen wel bereiken kan. Als die het toe moet zien dat wij dan wel onder het woord komen en wel het evangelie beluisteren. Dan heeft die een blinddoek en die spant die voor onze ogen, zodat we niet zien. Wat ons dan voorgesteld wordt, wat ons dan voor ogen geschilderd wordt van Christus, de gekruisigde en opgestane zaligmaker. Wat ons dan voorgesteld wordt van de liefde Gods in Christus, van de gewilligheid van Christus om borg en zaligmaker te zijn en zijn leven af te leggen en zijn bloed te sprengen, opdat door dat bloed van Christus van alle zonden zou verlossen, Als ons dan voorgesteld wordt wat de Heere gedacht heeft van eeuwigheid en wat hij in de tijd heeft uitgevoerd en gestalte gegeven in de komst van zijn Zoon en in de werking van Christus en in de werking van de Heilige Geest. Als ons dan voorgesteld wordt het geluk dat de Heere aan zondaren schenkt en het heil dat hij hen verleent. En als ons voorgesteld wordt de verschrikkingen van hen die verloren gaan omdat zij op het woord van Gods genade geen acht hebben geslagen en de verschrikking van hen die zal komen in het gericht als hij rekenschap moet afleggen aan een vertorend God. Als al die dingen ons voorgesteld worden in het evangelie, dan heeft Satan ons een blinddoek voorgehouden zodat wij het niet zien. Opdat ons niet bestralen de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En daardoor komt het dat Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs moest schrijven dat de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze niet onderscheiden. Hij kan het niet. Nu, dat is de situatie. En dan zegt de Heer Jezus dat er mensen zijn die een goed en eerlijk hart hebben. En dan zegt de Heer Jezus dat er mensen zijn die het woord verstaan. Dat ze het aannemen in een goed en eerlijk hart. Dat ze het daar bewaren. Hoe kan dat? Dat kan niet anders dan doordat de Heere in hun leven een bovennatuurlijk werk heeft verricht. En we lazen dat ook in 2 Korinthe 4. Want nadat de apostel dat genoemd heeft, de activiteiten van de God deze eeuw, de verblindende werkingen en de verblindende resultaten die het werk van de heide, van de duivel tot stand brengt, als de apostel gesproken heeft over het onvruchtbaar blijven van het woord van Gods genade in het leven van zondaren die ongelovig voortgaan naar het verderf, maakt de apostel onderscheid en zegt hij in vers 6, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. En ik blijf het zeggen in de beeldspraak van zo pas. God heeft in ons leven, zegt de apostel, de blinddoek van Satan aan flarden gescheurd. God heeft dat gedaan. En hij heeft geschenen in onze harten om te geven de verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. En dan is het heel duidelijk, en voor het verstaan van wat de Heere Jezus bedoelt met een eerlijk en een goed hart en het verstaan en van het bewaren en van het aannemen van het woord van het evangelie, is het nodig dat we dit begrijpen. Wat heeft God nou eigenlijk gedaan? God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, waar denkt Paulus aan? Aan Genesis 1. De aarde die door God geschapen was, was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. Dikke, tastbare duisternis. En toen sprak de Almachtige, daar zij licht. En daar was licht. Als u erover nadenkt, is het een duizelingwekkend wonder. Het ganse aardbodem was er duisternis. En geen sprankje licht, geen vonkje licht, niets. En toen heeft de Almachtige alleen maar gesproken. En op zijn stem was daar licht. En Paulus zegt, en dat is nou ook in ons leven gebeurd. Precies hetzelfde. Niets minder dan dat. Want in ons was het ook allemaal duisternis. In ons was er de verduisterende werking van de zonde. In ons was er de blinddoek van de god dezer eeuw, de duivel. In ons leven drong geen enkel straaltje licht door. En we zagen het niet en we wisten het niet en we begrepen het niet. En als we het woord hoorden, zeiden we: het is dwaasheid. Want we konden het niet onderscheiden, omdat de geestelijke dingen geestelijk onderscheiden moeten worden. Maar we zijn geen geest, we zijn vlees. En wat uit vlees geboren is, is vlees. Dat is de werkelijkheid van elk geboren mens. Toen heeft God, o gemeente, zie je toch, want anders blijft ons soli deo gloria een leus zonder inhoud. Toen heeft God in onze harten geschenen. En Paulus zegt dat, ja, met een persoonlijk voornaamwoord, eerste persoon meervoud. Daar sluit hij zichzelf bij in. En hoe ging het bij Paulus dan? Blazende dreiging en moord tegen degene die de volgelingen van de Heere Jezus Christus waren, was hij op weg naar Damascus. Met brieven van de hoge priester en plannen in zijn hart om ze ook in Damascus, als ze van die weg waren, te binden, gevangen te nemen, te martelen, te doden. Om zo die naam van Jezus uit te roeien. Want het was hem dwaasheid, de gekruisigde Christus. Het was hem een ergernis. En toen omscheen hem snel een licht van de hemel. En toen ging Paulus iets ontdekken wat hij nog nooit ontdekt had in zijn leven. Toen en in de dagen die daarop volgden, in dat huis in de straat genaamd de Rechte in Damascus, toen werd al zijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen kon hij het niet meer redden met alles wat hij gedaan had, terwijl hij zoveel gedaan had. Naar de wet van God leefde hij onberispelijk. Naar de ijver voor God, en hij meende God een welgevallige dienst te doen. Naar de ijver voor God was hij een vervolger van de gemeente. Wat had hij er veel voor over? Hij wilde zijn krachten er wel aan geven om God te verheerlijken en die sekte van de Nazarener uit te roeien. En Paulus heeft er zoveel voor gedaan en hij kon op zoveel bogen. Hij heeft het gezegd in Filippenzen 3. Als hij al zijn uiterlijke voorrechten opnoemt, maar al deze dingen heeft hij schade en drek leren achter. Wat gebeurde er? Het kleed werd radicaal onder zijn voeten uitgetrokken. En hij kon alleen maar vallen. Een verloren mens worden. Niets meer overhouden. En langs die weg en in die weg heeft God in zijn hart geschenen. Wat? Hij heeft in zijn hart geschenen om hem te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. En toen is hem geduidelijk gemaakt wat zonde is. En toen is hem duidelijk gemaakt dat hij zondaar was. En toen is hem duidelijk gemaakt dat hij langs een andere weg behoudenis moest zoeken dan hij tot nog toe gedaan had. En toen is hem duidelijk gemaakt dat alleen Christus en de gerechtigheid Gods in Christus hem zou kunnen behouden. En toen is hem geopenbaard de liefde Gods in Christus en wat dan ook allemaal. Dat heeft Paulus gezien. Toen heeft, en dan kom ik terug bij de uitdrukking die de Heere Jezus gebruikte, die Lucas ons weergeeft. Toen heeft Paulus ontvangen in de plaats van dat arglistige en dodelijke, bedriegelijke hart dat hij tot nog toe met zich omgedragen had. Al zijn godsdienst, al zijn ijver, al zijn inspanning ten spijt. Toen heeft God dat bedriegelijke hart veranderd en ervan gemaakt een goed en eerlijk hart. En als God dat doet, wat gaat zo iemand dan doen? Als God dat doet in ons leven, Als dat gebeurt bij u en mij, wat gebeurt er dan? Wat gaan wij dan doen? Als God ons een goed en eerlijk hart geeft, gemeente, dan hoort de Heere uit onze mond, maar ook uit ons hart, bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dat is een bewijs van eerlijkheid. Als we geen kwaad meer verbergen, maar als we oprecht voor God worden. En wat gaat dan de Heere horen uit het hart van zo'n mens dat door hem eerlijk gemaakt is? Bij de schuldbelijdenis in waarachtige verootmoediging gesproken, wordt geworsteld om genade. Een goed en eerlijk hart, weet u wie zo'n goed en eerlijk hart had? Niet die fariseer in de gelijkenis, maar die tollenaar. En juist omdat hij een eerlijk hart had, eerlijk gemaakt, achtte hij zichzelf geen plaats in de tempel waardig, terwijl hij er aan de andere kant ook niet meer uit kon blijven. Omdat hij een eerlijk hart had, durfde hij zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar durfde hij wel naar het altaar te zien en met het oog op het altaar te bidden: O God, wees mij de zondaar genadig. Goed en eerlijk hart, dat is een hart waarin de belijdenis van zonde en de bede om genade gehoord wordt. Dat is een hart dat naar de Heere uitgaat. Dat is een hart, nou laat ik het dan maar zeggen in de woorden van de gelijkenis. Dat is een hart waarvan de aarde goed gemaakt is. De goede aarde. Daar is werk van de Heere aan besteed. Leest u het eens na hoe dat in onze Dordtse leerregels geformuleerd wordt. In het derde en vierde hoofdstuk, de paragrafen 10 en 11. Als daar gezegd wordt dat de Heere wat hard is, verbreekt. Wat onwillig is, gewillig maakt. En dat de Heere in de wil nieuwe hoedanigheden instort. Dat de Heere door dat bovennatuurlijke werk van de Heilige Geest daar een verandering gaat brengen, die, zo zeggen de Dordtse leerregels, in kracht niet minder is dan wat hij in Genesis 1 deed. Want als een zondaar van dood levend wordt, is dat geen geringer wonder. En geen geringere openbaring van de almacht Gods dan de schepping van hemel en aarde uit niets. Geen kleiner wonder. Dan is dat geen kleiner wonder dan wanneer hij Lazarus uit de doden oproept en terugroept in het leven. En dat moet nou met elk mens gebeuren. Met elk mens. Ik zeg niet dat het met elk mens op dezelfde manier gebeuren moet. Ik zeg niet dat het met elk mens op dezelfde manier als dat het bij Paulus gebeurde, gebeuren moet. Er zijn andere wegen en andere middelen die de Heere gebruikt. Maar het moet wel gebeuren met elk mens. Van dood levend worden. Wederom geboren worden. Een goed en eerlijk hart ontvangen. En dan, ja, dan gaan we het woord ook verstaan. En dan gaan we het woord aannemen. Dan wordt het woord welkom geheten. Geen wonder, want zo'n goed en eerlijk hart is tegelijk ook een hongerig hart en een dorstig hart. O, wat kan zo'n hart verlangen naar een woord van de hemel? Wat kan zo'n hart uitzien naar een blijk van Gods gunst en een bewijs van zijn goede tierenheid? Wat kan zo'n hart dat hongerig gemaakt is naar de gerechtigheid uitzien naar de kennis en de openbaring van de genade Gods in Christus? En wat heeft zo'n hart bij tijden, o ongelukkig genoeg lang niet altijd, maar bij tijden toch een betrekking op de Heere en een verlangen naar een vernieuwde gemeenschap met de Heere. En wat wordt dat woord van God dan dierbaar? En wat wordt de prediking van het evangelie onmisbaar? En wat wordt het een wonder dat God ons nog wil voeden met het woord des levens. En vanuit die gesteldheid, vanuit die instelling, die als resultaat van het werk van de Heilige Geest in het leven van een wedergeboren mens aanwezig is, is daar dat zoeken van de gemeenschap met de Heer. Dat zoeken naar de bewijzen van Gods gunst, waar David van spreekt in Psalm 35. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dan kun je er niet meer buiten. Buiten de gemeenschap met God. Buiten de blijken van de liefde van God. Buiten de openbaring van Jezus Christus. Als je door de genade Gods, door het werk van de Geest, zo'n goed en eerlijk hart ontvangen hebt, dan gaat het ons om Hem, die de ganse inhoud van de schriften geworden is. En dan zegt Paulus, die zo'n goed en eerlijk hart gekregen heeft, opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Kun je jezelf niet meer helpen. Dan wordt het beleefd wat Sefanja 3 zegt. Ik zal mij in uw midden doen overblijven, een ellendig en arm volk. En gemeente, verder kom je dan niet hoor, echt niet. Ellendig en arm. En meer heb je niet. Tenminste, van onze kant niet. En nooit. Maar de andere kant is, en dat geeft God erbij. En dat is de rijkdom. Dat is de heerlijkheid. Die op de naam des Heren betrouwen. Een goed en eerlijk hart zegt daar amen op. De Heer ons dan alles afneemt en de mat onder onze voeten uittrekt, zegt een goed en eerlijk hart, Heer, het is maar goed ook, want anders zou ik nog roemen in mezelf en zou ik het nog verwachten van mezelf. En dan zou ik nog steunen op een stukje gerechtigheid van mezelf en dan had ik nog wat werken gedaan en nog wat verdiensten gehad. Maar het is Christus alleen die mijn gerechtigheid is. Heere, laat de bodem vallen uit al de pannen en de potten waar ik mijn gerechtigheid in bewaar. En geef Christus gestalte in mijn leven. Een goed en eerlijk hart. Dat is het te doen om Christus. En dan voelt u wel, als een hart zo bearbeid is, als de ploeg er doorheen gegaan is en als al dat werk wat gedaan moest worden in voorbereiding geschied is, en als dan het zaad komt, ja, dan kan het niet anders dan wortels schieten en vruchten voortbrengen. En laat dat dan nog onderscheiden zijn bij de een en bij de ander. Ik ga daar nu niet op in, dat is zo. Maar er is vrucht. Er is vrucht. Wel, laten we die andere les dan laten liggen. En met een enkel woord nog proberen dit naar onszelf toe te halen. Het niet in ons oor, maar in ons hart mee te nemen. Wat dan? Mag u door genade weten dat dit werk in uw leven begonnen is. Ik zeg begonnen, want klaar komt het pas als u de laatste adem uitblaast. Dat dit werk van Gods genade in uw leven begonnen is, dit bovennatuurlijke werk, mag u door genade weten dat de Heere u van dood levend maakte. Zonder dat te veronderstellen, zonder dat op de een of andere manier aan te nemen, maar omdat God het zelf duidelijk gemaakt heeft. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Mag u weten dat de Heere dat goede, dat wederstandelijke en dat noodzakelijke werk bij u begonnen is, zodat uw hart naar hem uitgaat. En zodat u leerde hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zodat u kwam op de plaats van Psalm 32, die ik citeerde, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Zodat u mee kunt komen met degene die daar getuigenis van geven in de schriften. Hoe ze vluchten tot de Heere, hoe ze uitgaan tot de Heere, hoe ze hopen op het heil. Zoals Micha zegt, ik zal uitzien tot de Heere en wachten op de God mijns heils. Om zoals die akker die daar ligt, waar alles aan gedaan is, uit te zien naar het moment dat het zaad van het woord erin valt. Zodat het dan vruchten kan dragen. Als dat door genade in uw leven werkelijkheid geworden is, zult u er de Heere dan de eer van geven. En zult u dan zeggen, het was door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En dat te meer als u bedenkt, dat u ook nooit naar God hebt gevraagd. En dat van u ook gold, er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. En als het dan toch anders is, oh, dan is het omdat God het anders gemaakt heeft. Daarom mag hij toch de eer ervan ontvangen. Dan denk ik bijzonder aan de Heilige Geest. We besteden, hoop ik, toch ook genoeg aandacht in onze overdenkingen aan de Heilige Geest. Wat daar gebeurt in dat hart, in dat diepe hart, dat van nature arglistig en boos en verdorven is. Wat daar gebeurt als het veranderen gaat, als het vernieuwd gaat worden, als het anders gaat worden, als het naar God uitgaat. Wat daar gebeurt, dat is het werk van de Heilige Geest. Die wil daar wonen. In die afgodstempel. In dat hart vol boosheid en verderf. Daar wilde de Heilige Geest komen. Om daar zijn werk te doen. En zijn intrek te nemen. Is het geen wonder. Van goddelijke liefde. Niet alleen als we letten op de verkiezing en op de zending van Christus en de komst en het werk van Christus. Maar is het ook geen wonder van goddelijke liefde als we er eens aan denken. Waar de Heilige Geest zijn intrek neemt. En zou het dan niet passen en betamen in het leven van hen die dit genadewerk in beginsel leerden kennen. Dat ze ook de Heilige Geest zouden aanbidden vanwege zijn ondoorgrondelijke liefde en ontferming. En als dan inderdaad dit genadewerk in ons leven begonnen is, wees dan ook afhankelijk bij de voordeur. Leef nooit en denk nooit dat u leven kunt buiten die geest. Zonder dat werk. God wordt nooit meer verheerlijkt dan wanneer zijn volk in diepe afhankelijkheid elke dag tot hem opziet. God wordt nooit meer verheerlijkt dan daarin. Maar als we het zelf gaan kunnen en als we het zelf gaan hebben en als we het zelf gaan doen en als we het verwachten van dit of van dat, ach, dan verduisteren we weer de eer des Heren. En dan is dat prachtige soli deo gloria een holle leus geworden. Maar als wij met lege handen iedere keer voor het aangezicht van de Heren mogen komen en zeggen, Heer, ik heb niks. Maar zo hebt u het toch ook bedoeld, nietwaar? Want u hebt gezegd, ik zal me doen overblijven een ellendig en een arm volk. Ik heb niets. Ik kan het niet doen met wat ik gehad heb. Ik kan het niet doen met wat u wel eens gezegd hebt. Ik moet opnieuw door de geest bearbeid en bediend worden. Om zo in volstandigheid vrucht te kunnen dragen tot uw eer. Ik moet opnieuw en steeds weer in afhankelijkheid van uw leven. En uit u bediend worden door de geest der genade en der gebeden. Als we zo in die afhankelijkheid komen, zou dat niet tot verheerlijking van onze Schepper zijn? Om zo te leven naar het goddelijk bevel. Gemeente, dat is de eerste toepassing die we maken uit deze gelijkenis en haar verklaring door de Heere Jezus. Een bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest is noodzakelijk, zullen we vruchten dragen. Maar, u hebt het begrepen, God is gewillig om dat bovennatuurlijke werk te doen. En hij zegt het. Ik raad u dat ge van mij koopt. En hij zegt het. Wend u tot mij en wordt behouden. Amen. We zingen uit Psalm 51, het zesde vers. Heere, hoe past het ons om uw naam te erkennen voor het genadewerk dat u doet en waar uw woord van spreekt. Terwijl er dan niemand rechtvaardig is en er niet één is die een goed en eerlijk hart heeft van zichzelf, zorgt u ervoor dat er toch zulke mensen komen. En ge doet uw geest uitgaan om dat bovennatuurlijke wonderwerk te verrichten. En dankzij de Heilige Geest zijn ze er. In wier harten het woord, het zaad van het evangelium plaats krijgt. En ze zijn er. Harten die naar u uitgaan. Harten die oprecht belijden. Schuld belijden en geloof belijden. Harten die u vrezen, Heere, mogen onze harten goede en eerlijke harten zijn. Geef ons dan te mogen delen in dat vernieuwende werk van uw geest. Geef dat we dat geheim mogen kennen. Dan laten we aan u de weg over en de weg en de methode die u kiest, maar doe dat wonder. Doe dat wonder dat u van doden levend maakt. Doe dat wonder, Heere, dat u blinde ogen opent, dat u de blinddoeken verscheurt en dat u in onze harten schijnt. En blijf dat ook doen. En geef dat degenen die u vrezen dan maar in diepe afhankelijkheid het van u mogen verwachten. En dat het stil gebed tot de geest maar keer en keer mag opgaan. Dat gij, o Heilige Geest, wilt verlichten. Dat gij door uw geest, dat gij wilt heiligen. Dat gij wilt reinigen. Dat gij wilt wegnemen alles wat onrein en onheilig en onzuiver is. O Heere, draag gij zo voor uw woord zorg in ons leven. Mag het vruchten afwerpen. Wilt gij zorgen, Heere, dat hetgeen we vandaag gehoord hebben bij ons mag blijven, met ons mag meegaan. Dat het stof voor onze overdenking mag wezen. En dat we het mogen gebruiken tot ons wezenlijk, geestelijk, eeuwig nut. Om Jezus wil. Amen. Psalm 61, het vierde en het zevende vers. 61, vers 4, want uw goedheid die wij loven. En vers 7, ik zal dan door mijn blijde galmen. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.